Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 68, het negende vers, Gods wagens boven het luchtig zwerk. 68 vers 9. We lezen vanmorgen het woord van God allereerst uit het eerste boek Koningen, het tiende hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 10 versen. En daarna lezen we ook een gedeelte uit het Nieuwe Testament. En als wij zowel het gedeelte uit 1 Koningen 10 en het gedeelte uit Filippenzen 2 vers 5 tot 11 gelezen hebben, dan zingen we Psalm 21, het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadsels te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemelen dragende specerijen en zeer veel goud en kostelijk gesteente. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen van zijn tafel en het zitten van zijn knechten en het staan van zijn dienaren en hun kledingen en, zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen en op ging in het huis des Heren, En zo was in haar geen geest meer. En ze zeiden tot de koning, het woord is waarheid geweest dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is me niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw dienstknechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad om u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. En zij gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en kostelijk gesteente. Als deze specerij die de koningin van Scheba de koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. En dan lezen we verder in het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Filippenzen. Daarvan het 5e tot en met het 11e vers, Filippenzen 2 vers 5 tot en met 11. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. Laten wij vanmorgen naar de gelegenheid van de tijd ook ons geloof belijden. En laten we dat vandaag doen met de woorden van onze Heidelbergse catechismus in zondag 18. Vraag en antwoord 46 en 49. Wat verstaat gij daarmee, opgevaren ten hemel, dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven? En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Ten derde, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet dat op de aarde is. Wij beluisteren vanmorgen het evangelie uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 10. En daarvan de versen 8 en 9. 1 Koningen 10, vers 8 en 9. Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig zijn uw knechten die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Geloofd zij de Heere uw God die behagen in u heeft gehad, om u op de troon van Israël te zetten. Omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen. Laten wij samen de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, we mogen op deze hemelvaartsdag vanmorgen in uw huis zijn, samen naar uw woord gaan luisteren, maar voordat we dat willen gaan doen, zoeken we toch eerst in diepe afhankelijkheid uw heilig aangezicht om van u een zegen te bidden. Want wat zou het allemaal betekenen, Heere, als gij ons die zegen niet zoudt geven? Als wij hier met onze eigen wijsheid en met onze eigen inzichten alleen zouden moeten samen zijn om zo het evangelie van de hemelvaart van de Heere Jezus te overdenken. Heere, wat zouden mensen woorden nooit kunnen uitrichten? En wat zouden wij met onze gedachten uiteindelijk kunnen voortbrengen? Het zal allemaal langs ons heen gaan, in ieder geval langs ons hart heen gaan. Maar als u er uw zegen aan verbindt, als u die geest die de Heere Jezus na zijn hemelvaart heeft gegeven ook vanmorgen onder ons doet werken. En als gij door uw geest te spreken geeft, zodat de woorden weliswaar van mensenmond door mensenmond gesproken, toch de woorden van het eeuwige leven zouden mogen zijn. Als gij uw geest ook geeft in onze harten, om onze harten open te stellen voor uw woord en dat woord van u daarin in te dragen, Heere, dan wordt het alles heel anders. Dan zal het niet langs ons heen gaan, integendeel, dan zal het ons raken. En dan zal het ons ook bijblijven. En dan zullen we er ook wat zicht op krijgen, op datgene wat gij, Heere Jezus, hebt ontvangen in uw hemelvaart, op dat heilsfeit, dat gij ten hemel voer vol eer en dat de kerker uw buit werd, o Heere. En dat ge uw strijd hebt zien bekronen met gaven tot der mensen troost. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Heren, en het gaat toch maar niet om het feit op zich alleen, al is dat wel de grond van alles. En dan mogen we daarvan ook wel zeggen dat wij het geen kunstig verdichte fabels navolgen als wij geloven in datgene wat er op de Olijfberg gebeurde toen gij voor de ogen van uw jongeren zijt opgenomen. Maar dat feit op zich maakt nog niet zalig, Heere. Als het waarlijk door uw geest zo mag zijn in ons leven dat we er zicht op krijgen, inzicht in ontvangen, dan zullen wij ook ervaren dat dat feit tot op de dag van vandaag nog zijn werking houdt. En dat het nog zijn kracht doet. En dat ook wij door dat werk van uw geest mee opgenomen mogen worden in de verheerlijking van die verheerlijkte zaligmaker. Zoals de apostel Paulus daar zelfs van getuigt. Met hem in de hemel gezet. En dan zullen we het ook leren om te zoeken de dingen die boven zijn. En dan zullen we ook niet meer tevreden kunnen zijn met de dingen die op de aarde zijn. Die kunnen ons hart dan ook niet meer vervullen. En daar kunnen we de zaligheid en het geluk dan ook niet meer in vinden. En we zullen het meer en meer gaan mogen beoefenen, Heer, om onze harten opwaarts te richten. Omdat daar ons leven is. In die levende Christus aan uw rechterhand. Maar zullen we deze dingen verstaan, Heer, dan hebben we gedurig weer en stap voor stap het onderwijs van uw Heilige Geest nodig. Als we ergens blind voor zijn, dan zijn het juist, is het juist voor deze dingen. Kunnen we heel slim zijn en goed ontwikkeld ten aanzien van allerlei aardse dingen die we zouden kunnen weten. En dan kunnen we misschien met een goed inzicht allerlei dingen beheersen wat het leven op deze wereld betreft. Maar voor de geestelijke dingen zijn we zo blind als we maar blind zijn kunnen. We hebben geen verstand van God en goddelijke zaken. En zelfs als uw genade in ons leven verheerlijkt, dan lopen we menigmaal nog tegen die duisternis en die dwaasheid aan in ons eigen leven. En dan moeten we het iedere keer weer met schaamte en met verdriet voor uw aangezicht belijden. Dat u, die al zo vaak gesproken hebt en die al zo vaak uw woord hebt laten verkondigen, dat u toch nog opnieuw aan ons verstand moet werken en dat u toch iedere keer weer opnieuw ons hart moet openen. Heere, u weet hoe vaak wij het hemelvaartsevangelie al hebben gehoord, maar u weet ook bij wie dat nog altijd aan het hart voorbij is gegaan. En u kent ze ook in ons midden, heren, die wel met de geestelijke dingen werkzaamheid hebben gekregen. En wie er hart wel naar u en naar uw gemeenschap is uitgegaan. Maar voor wie met name ook dit aspect van het verlossingswerk nog eigenlijk een onbegrepen en ondoorgrondelijk raadsel is. En toch zullen wij ook in dat opzicht de Heere Jezus moeten leren kennen. Als de koning. De koning aan uw rechterhand, als de priester die voorspreker is en als de profeet die nog door zijn onderwijs de dwaze harten en de duistere zielen benadert. Heren, wilt u geven dat er vrucht mag zijn op de verkondiging van het evangelie en dat uw woord dan ook duidelijk mag wezen en dat de prediking verstaanbaar mag zijn. En dat we het zo mee mogen nemen in ons hart. Om al deze dingen nader te overleggen. En niet te rusten voordat gij ons gegeven hebt dat we weten mogen. Met vrucht en zegen voor ons eigen hart. Dat gij, Heere Jezus, de ten hemel gevaren koning zijt. Dat geeft ook hoop en perspectief midden in een wereld vol duisternis, vragen, angsten en spanningen. Nu kan het toch niet meer misgaan, heren, want gij regeert. En gij hebt het boek met de 7 zegelen genomen. En gij doet die zegelen 1 voor 1 open. En het gaat alles naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. Wij lopen tegen raadsels aan. Wij botsen met de gang der dingen, maar het geloof in de ten hemel gevaren koning geeft ook rust en wetenschap en rust in de wetenschap. De Heere regeert, de hoogste majesteit. Heere, wij bidden van u dat u ons uw zegen zo wilt geven. En dat u ons bewaren wilt voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. Wat is er ook altijd weer veel wat ons in de kerk en in de kerkdiensten bedreigt. In spreken en in luisteren. Wilt u er ons van verlossen, heren. En geven dat uw woord zijn rijke werking mag doen hier en overal. Waar dan vandaag uw evangelie nog mag worden uitgedragen. En waar er nog volk is dat daarnaar wil komen luisteren. Wees daar dan zelf ook in het midden. En wilt gij krachtig en heerlijk werken, opdat ook vandaag uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Heere, wij bidden u dat het gedenken wilt aan hen die niet naar de kerk kunnen komen. U weet wie dat zijn, u weet ook wat de oorzaak is. Het kan ziekte zijn, het kan ouderdom zijn. Er kunnen ook nog weer andere factoren zijn die ons in de gang naar uw huis verhinderen. Heere, Weest u ze alle gedachtig. En zegen ook hen in dagen van moeite, in dagen van eenzaamheid. Geef hen uw vertroosting en de vertroosting van uw nabijheid. En laat het ervaren worden, Heere, dat waar we dan ook zijn. Op een ziekbed of in een stoel waar we misschien niet eens meer zo makkelijk uit kunnen komen. Waar we ook zijn, ook als onze gedachten wellicht niet meer zo helder alles voor zich kunnen krijgen. Maar dat toch dat woord van uw kracht doet. En dat uw heil nabij is, degene die u vrezen. Wilt u daar zelf een hart voor geven? Maak zo uw weldaden heerlijk, o God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit de 72ste psalm, het tweede en het zevende vers. Psalm 72, het tweede en het zevende vers. De bergen zullen vrede dragen en nooddruftigen zal hij verschonen. Er is één collecte en die is voor de kerk. gemeente, u kent de geschiedenis wel die waar onze tekst uit genomen is. De geschiedenis van de koningin van Scheba die bij Salomo op bezoek komt. Nadat zij eerst in haar land langs allerlei wegen de geruchten omtrent Salomo en zijn wijsheid en zijn rijkdom heeft vernomen. Dat heeft haar belangstelling gewekt. En ze heeft het besluit genomen en ze voert dat besluit ook uit om de lange reis van Scheba naar Jeruzalem te maken. Om zelf deze koning Salomo te ontmoeten. Om met eigen ogen te zien waar ze zoveel over gehoord heeft. En om met haar eigen oren te horen de wijsheid van deze koning. En toen ze in Jeruzalem aangekomen was, toen bleek ze ook welkom te zijn. Salomo heeft haar ontvangen. Salomo heeft haar met haar gesproken. Intensief hebben ze met elkaar gesproken. Zij heeft allerlei vragen aan de koning gesteld en hij heeft op al die vragen antwoord gegeven. Er was niets waar hij geen antwoord op wist. En toen ze dat alles gehoord had, was ze wel overtuigd van de waarheid van de geruchten. Salomo was een zeer wijs mens. Ze had dat nu zelf kunnen constateren. En toen heeft ze bovendien ook gezien met haar eigen ogen dat wat er over de rijkdom van Salomo en over de pracht en praal van zijn paleis en van zijn regering gesproken was, dat dat ook waar was. Ze heeft gezien alles wat ze wilde zien daar in het paleis. En als ze dat alles gehoord en gezien heeft, dan komt ze tot een lofprijzing. Te beginnen zegt ze dat het overweldigend is geweest, dat het al haar verwachtingen verre overtroffen heeft, dat ze zich niet heeft kunnen voorstellen wat dat allemaal zou inhouden. En dan komt ze inderdaad tot die lofprijzing, waarbij ze de knechten van Salomo gelukkig prijst en waarin ze eer geeft aan de Heere die deze koning aan dit volk gegeven heeft. Het is naar die woorden met name uit deze geschiedenis dat we vanmorgen willen gaan luisteren en we laten de rest van die ontmoeting tussen de koningin en de koning Salomo verder maar rusten. Het is naar die woorden, naar die lofprijzing van de koningin van Scheba dat we vanmorgen willen luisteren. En daar horen we vanmorgen het hemelvaartsevangelie in. Kan dat dan? Een woord uit het Oude Testament waarin het over Salomo gaat en toch niet over de Heere Jezus. En zeker ook niet over de hemelvaart van de Heere Jezus. Kunnen we in dit gedeelte van het woord van God dan inderdaad ook lering ontvangen ten aanzien van de hemelvaart van koning Jezus? Ja, gemeente. En daarbij verwijs ik u bijvoorbeeld alleen al naar de woorden die de Heere Jezus zelf gesproken heeft toen hij tegen de Joden zei, jullie vragen nou wel een teken van mij, maar je hebt teken genoeg in de koningin van Scheba, die van de einden der aarde gekomen is om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. De Heer Jezus heeft zichzelf dus met Salomo vergeleken en gelijk verkondigd dat hij in die vergelijking met Salomo, Salomo tegelijkertijd ook hoog overtreft. Hij is meer, hij is veel meer dan Salomo. In wijsheid en in vele andere dingen. En wat van Salomo gezegd wordt, wat door de koningin van Scheba in de woorden van onze tekst over Salomo gezegd is, is nog veel meer van toepassing op de meerdere Salomo, de Heer Jezus Christus. We luisteren vanmorgen dan naar het loflied dat de koningin van Scheba bezingt op Israëls koning. En als ik het zo formuleer, dan moet u die woorden Israëls koning in een tweeërlei betekenis verstaan. Want ze zingt de lof van Salomo, Israëls koning toen en daar. En ze zingt ook profetisch de lof van Israëls koning, waarvan de apostel Paulus in de Filippenzenbrief schrijft, dat God hem uitermate verhoogd heeft en hem een naam gegeven heeft boven alle naam. De koningin van Scheba zingt dus het loflied op Israëls koning. En daarbij spreekt ze over de God van Israëls koning, over het werk van Israëls koning en over de dienaren van Israëls koning. En dan steeds weer in die tweeërlei betekenis dus. Allereerst, en dan neem ik dus niet vers 8, u begrijpt dat nu wel, maar dan neem ik in de uitleg eerst vers 9. Allereerst letten we erop dat zij over de God van Israëls koning spreekt. En daar zegt ze dan ook weer drie dingen van. In de eerste plaats zegt ze van de God van Israëls koning dat hij behagen heeft gehad in Salomo. Gelooft zij de Heere uw God die behagen in u heeft gehad. God heeft dus een welgevallen in Salomo genomen. Salomo heeft, anders gezegd, een bijzondere plaats bij de Heere gekregen. Gods ogen rusten met een zeker welgevallen op Salomo. En daar heeft ze gelijk in. En ze is ook niet de eerste die dat gezegd heeft. Als u iets kent van de geschiedenis, de levensgeschiedenis van Salomo, dan weet u dat bij het prille begin van zijn leven, toen hij nog maar een baby was, David eigenlijk ook al zoiets gezegd heeft. De vader van Salomo. Hij heeft hem op een bepaald moment ook nog een tweede naam gegeven. Jedidja. En Jedidja betekent hij is de beminde des Heren. Toen heeft David het al geweten dat de ogen des Heren in een bepaald welgevallen op Salomo rusten. En het is later in zijn leven gebleken. Het feit dat hij koning mocht worden, daarbij passeerden de Heren vele andere zonen van David, die ouder waren dan hij, maar die kwamen niet in aanmerking. Nee, Salomo was de man van Gods keuze. Hij moest op de troon in Jeruzalem zitten. Alweer een bewijs dat hij de beminde des Heren was, dat de Heren een welgevallen in hem had. Hij heeft hem verkoren tot een bijzonder ambt. Maar de verkiezing tot dat bijzondere ambt, de verkiezing die hem die bijzondere roeping gaf, ging niet buiten het hart van Salomo om. Want je mag die woorden van de koningin van Scheba en die woorden van David, die daar al eerder aan vooraf gingen, die mag je ook zo verstaan dat niet alleen Salomo in de ogen des Heren een welgevallen had, waardoor de Heren hem tot bijzonder werk ging gebruiken, maar ook waardoor de Heren hem zijn bijzondere genade heeft geschonken. Salomo zelf, en ik weet al wat u zeggen wil, want er is over dat leven van Salomo nog wel meer te zeggen natuurlijk, en er zijn ook duidelijk zwarte pagina's in dat levensboek. Maar niettemin, het woord van God is duidelijk, ook deze Salomo deelde in de bijzondere genade Gods die de Heere aan schuldige Adamskinderen verleent als hij in hun hart zijn intrek neemt. Zowel ambtelijk als persoonlijk dus, is het waar wat die koningin zei, de Heere heeft een behagen in u gehad. Was Salomo dat dan waard? Heeft Salomo dat dan verdiend? Gemeente, er is nog nooit één mens geweest op één na, maar daarover straks. Maar er is er nog nooit één uit het ganse geslacht van Adams kinderen geweest die het verdiend heeft. Dat God een welbehagen in hem of haar had. Die het waard was dat Gods oog in ontferming op hem of haar zou rusten. Salomo ook niet. Hij was net als alle andere mensen een zondaar. En dat verzwijgt het woord van God ook niet. Integendeel, dat komt in zijn leven schrijnend openbaar. Maar dat doet de genade Gods toch ook weer niet teniet. Als God een welbehagen in iemand heeft, dan is dat nooit op grond van iemands verdiensten. Dan is dat enkel en alleen goddelijke genade, onverdiende gunst. Vervolgens, als die koningin spreekt over de God van Israëls koning, en als ze daarbij gewezen heeft op het feit dat de Heere een welbehagen in Salomo heeft, zegt ze daarna dat diezelfde God ook een welbehagen in Israël heeft gehad. Gelooft, zei de Heere, uw God die behagen in u gehad heeft om u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint. Daarom heeft hij u tot koning gesteld. De liefde Gods ging ook naar Israël uit. En dat was zelfs een eeuwige liefde. Hij heeft ze van eeuwigheid af bemind. Zoals de profeet Jeremia dat zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En vanuit dat eeuwig welbehagen heeft God nu zijn ogen ook geslagen op dat volk van Abraham, Isaac en Jacob. En dan moet ik alweer zeggen, niet om enige verdienste aan de kant van dat volk, absoluut niet. Niet omdat er enige waardigheid in dat volk was. Niet omdat zij, in tegenstelling tot de andere volkeren die de heidense afgoden gingen dienen, altijd getrouw gewandeld zouden hebben met hun God. Verre was het daar vandaan. Alweer, als ook dat volk het voorwerp van Gods welbehagen en van Gods liefde is, alweer moet gezegd worden, dat is niet anders dan vrije gunst die van eeuwigheid uit God bewoog. Hij heeft ze lief gehad, niet omdat ze hem lief hadden, maar ondanks dat ze hem niet lief hadden. Hij heeft hen gekozen, niet omdat zij hem gekozen hadden, maar ondanks dat zij hem niet kozen. En zo is de liefde Gods naar Israël uitgegaan. En toen dat volk een leidsman nodig had, toen dat volk bestuurd moest worden, toen ze een koning nodig hadden die het goede voor hen zou zoeken, toen het volk een herder nodig had die hen als schapen zou weiden, toen heeft God de beste koning die hij vinden kon gekozen. En hij heeft ze aan elkaar verbonden. Eerst David, de man naar Gods hart, en toen Salomo. Die koning die ook het voorwerp van Gods welbehagen was. Die wijze koning, die door God met een bijzondere wijsheid begiftigd was. En deze Salomo als koning van Israël is een bewijs, zo zegt deze koningin van Sheba, is een bewijs dat de Heere zijn volk lief heeft. Hij heeft dat gezegd, hij heeft die liefde verklaard, maar hij heeft ook de bewijzen van zijn liefde gegeven door hen deze koning te schenken. Zo zorgt God voor zijn volk. Hij doet het ze aan niets ontbreken. En zo sprekend over de God van Israëls koning, en nadat ze gesproken heeft over de verkiezing, over het welbehagen tot Salomo en over de liefde Gods tot het volk, zegt ze, dat is het derde wat ze onder woorden brengt, dat deze God nu ook alle eer en aanbidding waardig is. Zo begint hij met vers 9. Gelooft, zei de Heere uw God. De koningin looft God. Ze heeft het goed gezien. Het gaat tenslotte ook weer niet om die koning. En het gaat tenslotte ook niet om de wijsheid van die koning. En het gaat tenslotte ook niet om het volk waarover die koning is aangesteld. Maar alles moet eindigen in God, die er de werkmeester, die er de gever, die er de bedenker, die er de bron van is. Bij hem komt alles vandaan. Welbehagen tot Salomo, welbehagen en eeuwige liefde tot het volk. Terecht zegt ze, gelooft zij God, de gever, de bron van alle zaligheid. En zo heeft ze het zelf geleerd, om bij al de bewondering voor Salomo en bij al de bewondering voor zijn wijsheid en bij al de bewondering voor zijn rijkdom, toch niet in die koning te eindigen, maar in de God van die koning. En ik denk dat zij op dit punt velen in het volk Israël op dat moment ver vooruit geweest is. En dat er velen in Israël het zo nog nooit hebben gezien. En zo ook nog nooit zouden zien. Zij wel, door het werk van Gods genade in haar eigen leven, heeft ze licht gekregen over de juiste verhoudingen. En dan moet het eindigen in God. Omdat het toch ook begonnen is in God. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Gelooft zij God. Zoveel over wat zij zegt over de God van Israëls koning. En nog altijd hebben we dus over Salomo. We zijn nog bezig met het verstaan van de woorden van onze tekst. Vervolgens heeft ze het ook over het werk van Israëls koning. Zij het dat ze daar heel kort over is, maar dat wordt toch door haar apart genoemd. In het slot van vers 9. Wat is de taak van die koning nu? Nou, wat zij daarvan zegt, hier, dat is om recht en gerechtigheid te doen. En als u naast 1 Koningen 10, 2 Kronieken 9 legt, waar ons ook de geschiedenis van de koningin van Sheba en haar ontmoeting met Salomo verteld wordt, dan staat daar nog wat bij. Dan staat daar niet alleen maar om recht en gerechtigheid te doen, maar ook om Israël tot in eeuwigheid op te richten. Om Israël te bevestigen, om Israël sterk te maken, wil dat zeggen. Dat is de bedoeling van het werk van die koning Salomo. God heeft hem aan Israël gegeven om dit tot stand te brengen. Recht en gerechtigheid te doen. Laten we daartoe beperken. En is dat niet nodig? Uit wat voor mensen bestaat het volk Israël? Uit zondaren. En zondaren zijn geneigd tot alle kwaad. Ook in een bepaalde vorm van samenleving. Zondaren zijn geneigd tot alle kwaad. Zondaren zijn van nature geneigd God en hun naaste te haten. Nou, houdt u dat even in het oog. Dat we van nature geneigd zijn God en onze naaste te haten. En het gevolg daarvan, een van de gevolgen daarvan is dat er allerlei misstanden onder het volk voorkomen. Dat er onrecht gepleegd wordt. Op allerlei niveaus. In de onderlinge verhoudingen tussen mens en medemens, tussen familieleden, tussen buren, onrecht tussen de verschillende groepen in de bevolking, waarbij de een verdrukt wordt en de ander zich sterk waant en sterk maakt. Je ziet dat gebeuren, je ziet dat ook in Israël gebeuren. De profeten hebben er heel wat tegen moeten protesteren in naam van de Heere. Als ze zien dat er uitbuiting is en dat er verdrukking is en dat er mishandeling is en dat er armen zijn die geknecht worden en dat de rijken zich rijk maakten ten koste van de armen en dat niemand zich bekommerde om degene die aan de onderkant van de samenleving verkeerden. Onrecht vanwege die neiging tot boosheid. En zo kwam het ook onder Israël voor dat er armen waren. En dat er nooddruftigen waren. En dat er behoeftigen waren. U hoeft daar de geschiedenissen maar op na te lezen. Denk aan de profeet Elisa die in aanraking komt met die weduwvrouw. Weduwe van een van de profeten. En ze maakte ellende daarna ook nog mee dat de schuldeiser gekomen is om haar kinderen tot slaaf te maken. Hebt u zo'n voorbeeld van onrecht en verdrukking en misbruik? En nu is het de opdracht van de koning, hij heeft meer te doen, maar dit is onder andere ook een opdracht van de koning om wetten uit te vaardigen. Rechtvaardige wetten. En die ook te handhaven. Het is de opdracht van de koning om recht te spreken. Om de nooddruftigen te verschonen. En aan armen zijn hulpen ter verlossing te tonen. En de verdrukker te verbrijzelen. U hoort, ik citeer. De regering zou komen. Geef, Heere, de koning uw rechten. En uw gerechtigheid aan s koningszoon. Zo zal hij uw knechten richten met beleid. En zo deed Salomo ook. We hebben daar ook een voorbeeld van in de schrift. Leest u het maar na in het derde hoofdstuk van 1 Koningen. Als die twee vrouwen tot hem komen met dat ene levende en dat andere dode kind. Ik ga die geschiedenis verder niet verder uitwerken. Leest u dat maar na. Maar daar doet hij recht. En daar toont hij de bekwaamheid om met wijsheid de juiste beslissingen te nemen. Daar wordt het gezien, daar ziet het volk het ook in. We hebben een koning met wijsheid. We hebben een koning die recht en gerechtigheid doet, ook tussen mensen onderling. En zo was dat in die 72ste psalm waar ik al uit citeerde. Door David ook Salomo wordt toegewenst en voor de, van de Heere wordt afgebeden. Recht en gerechtigheid doen. Vrede bestellen, opdat waarlijk de bergen vrede zullen dragen. En de heuvels gerechtigheid. Opdat er iets zichtbaar zou worden onder die regering van Salomo, van wat later pas in volkomenheid zou gaan gebeuren. Als de Heere zijn belofte zal gaan vervullen. Hemelen en een nieuwe aarde verwachten waarop gerechtigheid woont. En waarop mensen naar de normen van Gods wet zullen leven. En dan heeft ze het ook in die lofprijzing nog gehad over de dienaren van Israëls koning. En nu keren we terug naar vers 8. Want als ze de God van Israël prijst. En als zij iets zegt over de werken van de koning van Israël, dan heeft ze tegelijkertijd ook oog op de dienaren van die koning. En ze prijst die gelukkig. Wel gelukzalig zijn uw mannen. En waarom vindt ze die dienaren van Salomo nou zo wel gelukzalig? Omdat ze gedurig voor Salomo's aangezicht staan. En omdat ze gedurig de wijsheid van Salomo mogen horen. En dat ze dat zegt, let u daarop, dat zegt ze uit eigen ondervinding. Want zij heeft ook voor Salomo's aangezicht gestaan. Goed, als gast mocht ze daar zelfs gaan zitten. En zij heeft ook naar de wijsheid van Salomo mogen horen. Je zou dat terug kunnen lezen in het voorafgaande gedeelte, in het begin van dit hoofdstuk. Ze heeft gezien zijn huis en ze heeft gezien zijn spijzen en ze heeft gezien het zitten van zijn knechten, het staan van zijn dienaren, hun kledingen, zijn schenkers, de opgang waardoor hij opging naar het huis des Heren. Dat heeft ze allemaal gezien en ze is er diep van onder de indruk geweest, zodat de Bijbelschrijver zelf zegt dat er geen geest meer in haar was. Ze is gaan zitten als een verslagene van geest. Ze kon er aanvankelijk niet eens woorden voor vinden. En behalve wat ze gezien heeft, eerder nog in vers 3, wordt ons verteld dat ze ook van alles gehoord had. Ze kwam om hem met raadselen te verzoeken. En hij sprak tot haar al wat in haar hart was.
En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Nou, ze is er dus zelf getuige van geweest. Haar ogen en haar oren hebben erbij geholpen. En nou mogen die knechten dat elke dag meemaken. Zij is hier maar even. En het heeft al zo'n indruk op haar gemaakt. En ze moet straks weer weg. En het blijft alleen maar over in haar herinnering. Ze zal wellicht nooit meer gelegenheid hebben om nog eens Salomo te ontmoeten en naar hem te luisteren en hem haar vragen voor te leggen. Maar die knechten die zijn er morgen nog. En als ze het leven hebben, overmorgen ook nog. En ze mogen gedurig van die wijsheid getuigen zijn. Ze zijn wel gelukzalig. Zelfs de jongste onder hen, die nog maar net in het paleis gekomen is als de jongste page van heel de rest. Zelfs hij, gelukzalig, om zoveel schoonheid te mogen zien en om zoveel wijsheid te mogen horen. Of die knechten van Salomo dat ook zo beleefd hebben, dat is de vraag niet. Althans, dat is niet de eerste vraag. Het zou wel te wensen zijn geweest. Maar die koningin prijst ze zalig. Zij beseft het wel, hoe rijk het is om bij zo'n koning in dienst te zijn. En je oren te mogen open hebben als zo'n koning begint te spreken. En je ogen te mogen open hebben als zo'n koning zijn schatten en zijn rijkdommen laat zien. Wel gelukzalig. Zijn mensen die dat dagelijks mogen meemaken. Wel, dat is het loflied van de koningin van Sheba op de koning van Israël, verstaan dan van Salomo. We trekken de lijnen door vanmorgen, gemeente. Het is tenslotte hemelvaartsdag. En ik zei u al, het is niet zo moeilijk aan de hand van dat ene woord van de Heere Jezus en van andere plaatsen uit het woord van God eveneens. Maar zeker vanuit dat woord van Jezus waarin hij zichzelf de meerdere van Salomo noemt. Het is niet zo moeilijk om de lijnen vanmorgen door te trekken. En om te zien dat van die koning, wat van de koning van Israël van toen gezegd werd, in nog veel rijkere mate herhaald kan worden van Israëls koning uit het Nieuwe Testament. En dan volgen we maar weer dezelfde lijn. Dan eerst maar weer wat zij zegt over de God van deze koning. En dan bedoel ik de Heer Jezus. Hij heeft wel behagen, zo staat hier, in Salomo gehad. Nou, dat is in nog veel rijkere zin waar van de meerdere Salomo. Dat God in hem een welbehagen had. Heeft hij dat zelf niet getuigd? Ik denk aan de gelegenheid waarbij de Heer Jezus door Johannes gedoopt werd in de Jordaan. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En wat de Heer Jezus, wat de Heere God herhaald heeft op de berg der verheerlijking, toen Petrus en Jacobus en Johannes daarbij waren, precies diezelfde woorden. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En dat de Heere een welbehagen in hem heeft, heeft hij niet alleen gezegd, maar hij heeft het ook klaar en helder bewezen. Hij heeft het bewezen toen hij hem opwekte uit de doden. Hij heeft het bewezen toen hij hem 40 dagen na zijn opstanding ten hemel opgenomen heeft. En toen hij bij zijn aankomst in de hemel tot hem gezegd heeft, zit aan mijn rechterhand. Tot wie van de engelen heeft God dat ooit gezegd? Zit aan mijn rechterhand. Tot wie van de mensenkinderen heeft God dat ooit gezegd en zal hij het ooit zeggen? Dit is alleen maar gesproken tot de Zoon van Gods welbehagen, de Heer Jezus Christus. En toen heeft hij, en ik denk aan die woorden van Paulus in Filippenzen 2, toen heeft hij hem een naam gegeven, welke is boven alle naam, uit liefde tot hem. uit zijn welbehagen. En toen heeft hij hem eer en heerlijkheid geschonken. En toen heeft hij hem loon gegeven op zijn arbeid. En trouwens, het is niet alleen maar op grond van het volbrachte werk van Christus dat de Vader een welbehagen in de Zoon heeft. Ook dat is grond voor het welbehagen en zijn verheerlijking. Maar het is al van eeuwigheid. Van eeuwigheid heeft de Vader al van de Zoon gezegd. Gij zijt mijn Zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Hij is al van eeuwigheid de Jedidja, de beminde des Heren. En omdat hij dat van eeuwigheid af is, daarom zegt de tweede psalm, heb ik mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ja, over Sion, en dat brengt ons bij dat tweede wat die koningin over de God van Israëls koning zei. Hij had ook in dat volk een welbehagen. Er is een volk op aarde dat ook het voorwerp van Gods eeuwige verkiezing is. Nog weer anders dan Israël. Bij Israël was dat een nationale zaak. Het volk als volk werd verkoren. Maar er is een volk dat individueel, stuk voor stuk, deze en die, verkoren is. En tot wie de Heere dat eveneens zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die door God van eeuwigheid zijn bemind en die door God aan de meerdere Salomo zijn gegeven. En voor wie de meerdere Salomo zich garant gesteld heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. Om voor wie de meerdere Salomo verzoening ging bewerken. Om op die manier de liefde Gods tot hen te kunnen laten doorgaan, zodat de zonde en de ongerechtigheid die er aan hun kant is, zou worden weggenomen. En zodat er een vlak veld zou komen. En zodat de eeuwige liefde Gods ook werkelijk gestalte zou kunnen gaan krijgen in hun leven. En beantwoord zou worden met wederliefde. En omdat God dat volk van eeuwigheid bemint. En omdat God in ontferming op hen neerziet, in hun ellende, in hun slavernij, in hun gebondenheid, in hun verschrikkelijke onmacht, heeft God hen deze koning gegeven. Deze koning, uitgerekend deze koning, in wie hij dat eeuwig welbehagen heeft, om zo via die koning in al hun noden te voorzien, hen met God te verzoenen, vrede met God tussen hen en de Heere te maken, hen zoals Petrus zegt tot God te brengen, hen op te halen uit de diepten van hun val en verlorenheid en hen terug te brengen in de gemeenschap met die God tegen wie ze gezondigd hebben. En die zaligmaker is nu hun koning, die hen gaat regeren, die hen bij de verworven verlossing gaat beschutten en bewaren. Gemeente, als er ooit een bewijs is van de liefde Gods tot zijn volk, dan is dat hierin gegeven dat hij aan deze koning heeft geschonken. Niet dat hij hen zo nu en dan tot door zijn woord en geest toespreekt. Niet dat hij zo nu en dan tot hun hart spreekt. Dat zijn ook ongekende en grote voorrechten en zegeningen. Maar het bewijs van Gods liefde tot dat volk van zijn verkiezing, dat in zichzelf een volk van afvallige Adamskinderen is, het bewijs is dat hij hen deze koning geeft. Deze koning, die zo in alle opzichten in staat is om hen naar alle noden van lichaam en ziel te verzorgen voor tijd en eeuwigheid. Deze koning, die het ook bewezen heeft dat hij, hen, dat volk, Ze zijn verlaters van hem en ze zijn verraders van hem en ze zijn verloochenaars van hem. En ze zijn... Maar dat hij ze toch lief heeft en lief bleef hebben tot het einde toe. En daarom past het ons om met de koningin van Scheba in te stemmen als zij de eer van die koning en van zijn God vooral gaat bezingen. Want de God van Israëls koning, uit wie en door wie al deze dingen zijn, tot hem behoren ook al deze dingen terug te keren. En leest u nou de brieven maar eens. Leest u dan maar eens wat de apostel Paulus daarvan zegt, bijvoorbeeld in het begin van zijn brief aan de Efeziërs, om niet meer te noemen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft. U ziet al die gedachten die ik zo net in uw midden naar voren bracht, die keren hierin terug, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil. Ja, dan past het de kerk des Heren om die God te prijzen, nu en straks volkomen. En wie er iets van ziet, wie iets van het wonder ziet, dat God naar hem wilde omzien en dat God hem deze zaligmaker wilde schenken. En dat die zaligmaker in die volkomen weg alles verricht heeft om werkelijk zalig te kunnen maken. Wie daar toch iets van ziet, die zal toch met de apostelen en met al de heiligen instemmen. En die zal toch de lof begeren toe te brengen aan die God en Vader van de Heer Jezus Christus. Hebt u dat ook leren doen? Want het wordt toch ook tijd, gemeente, dat we nu een enkel woord van toepassing zullen spreken. Met name aan de hand van dit eerste punt dus. Als het over de God van koning Jezus gaat. Hebt u hem in uw leven al eens de eer mogen geven? En hebt u uzelf ook al eens mogen verwonderen over deze koning? Die door God bemind wordt. En die door God gegeven wordt aan het volk dat hij ook bemint. Nog weer anders gezegd, hebt u zich ook wel eens mogen verwonderen en hebt u wel eens in aanbidding mogen knielen als u iets ging zien van dat onbegrijpelijke wonder van ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dat wonder, nee, het is geen struikelblok, laat dat toch alsjeblieft voor u ook niet zo zijn. Maar het is een wonder dat God besloten heeft om zondaren te verkiezen. Dat God besloten heeft om uit het gevallen menselijk geslacht, en daar horen we nu allemaal bij, om uit dat gevallen menselijk geslacht zondaren tot de zaligheid te bestemmen. Laat dat toch geen struikelblok zijn alstublieft. Maar laat uw ziel daar in verwondering en in aanbidding bij mogen knielen. Heer, u had ons allemaal in één keer weg kunnen doen van voor uw aangezicht. Want we zijn allemaal van uw wegen afgeweken. En u heeft het u behaagd om toch uit dat gevallen menselijke geslacht zondaren tot de zaligheid te bestemmen. Is toch geen wonder? Dat de liefde Gods er toch nog is. En dat hij toch nog uitgaat. Niet alleen maar naar zijn eeuwige zoon. Dat kun je nog begrijpen. Dat de Vader in hem een welbehagen heeft. Want anders dan Salomo was hij het wel waard. Salomo niet, die hoorde bij ons. Maar hij, de meerdere Salomo, hoort bij God. Hij is het wel waard dat God hem bemint van eeuwigheid. En dat hij zegt, gij zijt mijn zoon. In de welke ik me welbehagen heb. Maar dat dat welbehagen Gods om Christus wil nu ook naar deze lage aarde uitgaat. Naar deze gevallen wereld. Bewoond door dienaren van de vorst der duisternis. En dat diezelfde verkiezende liefde gaat grijpen naar het hart van verloren zondaren. Gemeente, is dat wel eens een wonder voor u geweest? Waarom, als je er dan deel aan mocht krijgen en je zag dat wonder Gods in je leven gestalte krijgen. De Heere zag op mij neder. Is het al eens een wonder geweest? Waarom was dat nou op mij gemunt? Als ik mezelf dan met anderen vergelijk, was ik dan beter? Nee, ik ga mezelf nogal slechter leren kennen. Waarom mij? Waarom ging de Heere anderen voorbij? Hij had me toch ook voorbij kunnen gaan? Ik had er toch niets tegen kunnen inbrengen? Dat wonder. Hebt u om dat wonder die God van Israëls koning al eens de eer leren geven? En daar is juist op de hemelvaartsdag alle reden toe. Want daar worden we bepaald bij die koning die dat allemaal nu tot stand gebracht heeft. Alles wat er tussen God en ons in lag. Hij heeft het weggeruimd. Hij heeft vrede gemaakt door zijn bloed. Hij heeft zondaren tot God gebracht. En God heeft hem beloond. En ik kreeg die naam boven alle namen. En die is gekroond met eer en heerlijkheid. Dat heeft hij verdiend. Dat heeft hij verdiend. En met het oog op de welstand van dat volk dat hij kwam verlossen, heeft God hem aan dat volk gegeven. Sta daar nou eens bij stil. Wat God de hemelvaartsdag als koning aan zijn kerk heeft gegeven. Sta daar nou eens uitdrukkelijk bij stil. Degene die voor de zijnen de dood inging, hij leeft. Hij zit aan de rechterhand om hen bij de verworven verlossing eeuwig te beschutten en te bewaren. Wat nut ons de hemelvaart van Christus, dat hij voor dat volk dat zo vaak van het pad af is, dat hij voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Gebruik deze hemelvaartsdag nou maar eens gerust om over deze evangeliewaarheden te mediteren, gemeente. En overdenk ook nog waar dat dan allemaal uit voortvloeide. Uit het eeuwig welbehagen. En nou zegt er misschien iemand, kon ik dat nou voor mezelf maar eens geloven? Wist ik dat nu maar, dat hij ook mijn koning is? En dat ik ook bij hem mag schuilen. En dat hij ook mijn leermeester is. En dat ik ook mag profiteren van de zegeningen die hij schenkt. Wist ik dat maar. Nou, let dan nog eens even op het volgende. Let dan nog eens even op wat die koningin zei. En zij had het over Salomo uiteraard. Maar we hebben het nu over de Heer Jezus. Let er dan eens op wat zij zegt over het werk van deze koning. Salomo was er om recht en gerechtigheid te doen. Nou, dat geldt in van nog heerlijke zin van de meerdere Salomo. En die 72ste psalm, dat is ook eigenlijk de psalm van Christus. Hij zal noodruftiger recht doen. Hij zal de armen verlossen. Hij zal de verdrukker verbrijzelen. Hij zal de bergen vrede doen dragen. Maar zo zijn volk tot in eeuwigheid op te richten. En om dat te kunnen doen, heeft God hem juist zo uitermate verhoogd. Zit hij nu aan de rechterhand van zijn Vader in de troon. En als hij regeert, ik noem u een paar dingen, dan regeert hij rechtvaardig, wijs en zacht. U zegt, dat begrijp ik niet. Alle onrecht in de wereld en dan toch hij regeert rechtvaardig? Ja, hij wel. Dat betekent niet dat er geen onrecht gebeurt, maar dat doet hij niet. Ik begrijp toch alles wat hij doet niet. Nee, dat hoeft ook niet. Zou we wel willen, maar dat hoeft ook niet. Hij is de Zoon van God. En God is groot. En wij begrijpen hem niet. En we begrijpen de manier waarop hij regeert ook niet altijd. En we begrijpen het ook niet altijd waarom hij bepaalde dingen toelaat. En waarom hij de goddelozen zich laat vermenigvuldigen. En waardoor en waarom hij het onrecht in deze wereld laat domineren. We begrijpen het niet. Nee, maar dat hoeft toch nog niet te betekenen dat we nu aan de rechtmatigheid en de wijsheid van zijn regering gaan twijfelen. God, Christus, is in zijn heilige tempel. Zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. En laat er dan nu nog allerlei onrecht zijn, zo blijft het niet. Nee, hier wordt nog niet alles rechtgezet, dat is ook waar. Hier blijft nog veel krom, hier blijft nog veel onrecht, hier blijft nog veel verkeerd, hier worden alle zaken niet opgelost. En Gods kinderen moeten er vaak ook diep onderdoor, de verdrukking en vervolging en allerlei andere vormen van onrecht. Soms vloeit er bloed bij, soms gaat de naam eraan via laster. En soms is het nog weer op een andere manier, waardoor ervaren wordt de pijn en de moeite van het verblijf hier op deze wereld. Maar eens worden wel alle dingen rechtgezet, dat houdt u toch wel vast, nietwaar? Er komt een tijd dat alle onrecht toch wel een keer hersteld zal gaan worden. En gewroken zal worden wat er gewroken moet worden. En dat vergolden zal worden wat vergolden moet worden. En er komt een tijd dat de Heere zijn volk gaat rechtvaardigen. En dat de verdrukkers verbrijzeld zullen worden. En daarom is het met de hemelvaart wel weer een heel eind verder gekomen. Op de weg van de verhoging van Christus. Maar dat is nog niet het eindpunt. De engel op de hemelvaartsdag heeft het de discipelen gezegd. Deze Jezus komt weder. En dat moet ook. Want dan kan zijn werk pas klaarkomen. En dan pas zal alle knie zich voor hem buigen. Weer Paulus in Filippenzen 2. En dan pas zal alle tong hem belijden. Jezus Christus is Heere. Maar intussen doet hij toch recht en gerechtigheid. Ook al zien we er in die menselijke verhoudingen en al die andere dingen nog lang niet alles van. Maar in één opzicht gaat hij toch ook nog weer de andere Salomo, de aardse Salomo, te boven. Gemeente, wat deze Salomo uit de tijd van de koningin van Scheba niet kon, dat kan hij, Christus, wel. Recht en gerechtigheid doen op de aarde. Hoe? Door zo'n vuile zondaar, zo'n overtreder van Gods wet, die genoteerd staat in Gods boeken als des doods schuldig. Te rechtvaardigen. Hij voor hen de dood in. En zo betaalt hij hun schuld. En zo vereffent hij hun rekening. En zo kan God de schuld van dat volk uit zijn boek delgen. Er is aan voldaan. En dat gaat hij hen door zijn woord en geest verklaren. Als hij tot hun hart gaat spreken. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Recht en gerechtigheid bestellen. Door hen in de verzoende verhouding tot God te brengen. En door hen die worstelen met hun zonden en met hun schulden. En die ter neergebogen over de aarde gaan. Te gaan bemoedigen met zijn evangeliewoord. Dat van verzoening, dat van voldoening. Dat van rechtvaardiging spreekt. Om ze dan zo op te roepen. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood? Is er die nood van het schuldige geweten? Is er die nood van de aanklachten in uw binnenste? Is er die nood van de beschuldigende vinger van de vorst der duisternis? Is er die nood van die schuld, van die zonde die u nooit kunt betalen en die u nooit ongedaan kunt maken? Hoopt op de Heere. Er zal verlossing komen. door hem die recht en gerechtigheid doet. En die dat ook nog op een andere manier doet. Want dan is dat woord gerechtigheid in de Bijbel niet alleen maar de gerechtigheid waardoor een mens vrijgesproken wordt van schuld en straf. Maar dan is het ook die gerechtigheid waardoor die vernieuwd wordt. Herschapen. Zodat hij van binnen veranderd wordt. Gelijkvormig gemaakt aan Gods heilige wet. Ja, dat blijft onvolkomen, dat weet ik. En de Allerheiligste heeft nog maar een klein beginsel van die gehoorzaamheid. Maar het is er. Het kleine beginsel. Dat verricht die koning ook door zijn geest. Als hij in hun binnenste werkt. Die hartelijke keus om de zonde te haten. En de gerechtigheid te beminnen. Die hartelijke keus. Waardoor dat beginsel van dat nieuwe leven. En dat is ook de nieuwe gerechtigheid in hen openbaar komt. Als het bij tijden als hun hart erin meekomt. Mogen zeggen hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. Dat werk van deze koning, gemeente, in dat doen van recht en gerechtigheid. Kennen we daar wat van? U zegt, wist ik nou maar dat dat voor mij was. Ik zei, let u dan even op het werk van die koning. Want dat komt hij nou doen. En dat komt hij nou doen bij gans onwaardigen. Daar hoef je nou niks voor te wezen. Dan alleen maar arme zondaar. Daar hoef je nou niks voor te bezitten. Dan alleen maar schuld en ongerechtigheid. Daar hoef je nou niks voor te doen. Dan alleen maar te zeggen, o God, wees mij de zondaar genadig. En dan gaat die tollenaar toch naar huis. Gerechtvaardigd. Als dat een gebed is dat uit de grond van ons hart opstijgt. Vanuit de verbrokenheid die de Heere door zijn geest gewerkt heeft. Gewis, de Heere heeft dat niet zonder reden in de schrift gegeven, die boodschap. Hij doet recht en gerechtigheid. Zo zelfs dat de duivel zo'n tollenaar los moet laten. En geen greep meer op hem heeft. Is het nou nog niet duidelijk wat de weg is? Dan nog één keer. En dan letten wij op wat die koningin zei over de dienaren van Israëls koning. Want die koning heeft een volk en die koning heeft dienaren. En deze koning Jezus Christus heeft ze ook. Dienaren die hem zien. Dienaren die hem horen. En deze koning, en dan denk ik weer aan Salomo, die ook de gave van wijsheid had. Deze koning, de meerdere Salomo, heeft toch heel wat meer wijsheid. En als profeet kan hij zijn volk onderwijzen en onderrichten in alle dingen waarvan de kennis hem van nature ontbreekt. Dan mogen ze zijn woord horen. En ze mogen dat gedurig horen. En dan wil hij antwoord geven op al hun vragen. En hoe doet de Heere dat dan? Nou, om te beginnen laat hij zijn evangelie verkondigen, keer op keer. We mogen de prediking van het woord hebben. Maar hij wil ons ook onderwijzen in die privéontmoeting in de stilte van de binnenkamer. Zoals die koningin van Scheba en of daar nog andere mensen bij geweest zijn, weet ik niet. Maar het was toch wel een tête-à-tête, zoals we dat dan noemen. Zij met die koning samen spreken over alles wat in haar hart was. En hij verklaarde haar al haar hart. En dat doet de Heere nog. Weet u ervan? Dat u uw vragen ook aan hem mag voorleggen. We kunnen zo met allerlei vragen lopen en daar soms met mensen over praten en je wordt er niet wijzer van en je schiet er niks mee op. Totdat ik in Gods heiligdommen inging. Om het dan tegen de Heere te zeggen. En om hem te belijden, je eigen onkunde. En je eigen zwakheid. En je eigen verkeerdheid. En de hardigheid des harten, zegt dat er ook eerlijk bij. En je hardleersheid. En je mislukkingen. En het inwonend verderf. Om dat nou allemaal tegen hem te zeggen. En dan te horen, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En hoe hij in zijn antwoord tegenover al die mislukkingen en tegenover al die teleurstellingen en tegenover al die zonden en tegenover al die zwakheden het woord van zijn genade plaatst. Dat is het voorrecht van die dienaren, die gedurig zijn wijsheid mogen horen. En die daar ook zoveel mogen zien. Zoals die dienaar uit Psalm 63 kon getuigen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd. Met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen. Hoe blonk uw goddelijke eer alom. Dan heb je van die momenten in Gods huis. Of dan heb je van die momenten als onder een open hemel in je binnenkamer. Als je voor je bed geknield ligt. Of als je op een andere manier je hart voor de Heere mag uitstorten. Dat de Heere daar iets te aanschouwen geeft. Van zijn grootheid. Van zijn sterkte. Van zijn eer. Van zijn goede tierenheid. En als het verder gaat, dan zegt Simeon, mijn ogen, daar heb je ook zo'n dienaar, hebben uw zaligheid gezien. En gemeente, wie daar wat van gezien heeft en wie daar wat van gehoord heeft, die zegt het met de koningin van Scheba, wel gelukzalig zijn deze uw dienaren. En voor hen is het geen last om gedurig met een biddend hart onder de verkondiging van het woord te verschijnen. Voor hen is het geen opdracht, zeker in zulke momenten niet, om in de binnenkamer te gaan en hun hart voor de Heere te ontboezemen. Er is een innerlijke verbondenheid aan hem gekomen en aan zijn dienst. En ze luisteren zo graag. En ze bidden af en toe, Heere, zeg het nog eens. Open mijn ogen, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Dat is de liefde tot die koning die die dienaren gedurig motiveert. En daarom zijn ze zalig. Nou, dat zei de dichter van Psalm 84 toch ook. Als die dichter daar die dienaren in het heiligdom ziet, de levieten en de priesters, dan zegt hij ook wel gelukzalig zij die in uw huis wonen. Zelfs de jongste onder hen. En de geringste. En die dichter zegt, was ik er ook maar bij. Al was het niet meer dan als een dorpelwachter. Dat zou ik nog liever zijn dan al het andere. En zeker zou ik dat nog liever zijn. Op de drempel staan van het huis van die koning. Dan dat ik lang zou wonen in de tenten der goddeloosheid. Jongelui, wat kiezen jullie nou? Deze koning is er. En u wil er ook voor jullie zijn. Zou je bij dat volk willen horen? Waarvan de Heere zegt, wel gelukzalig zijn zij. Zou je bij die koning willen horen? In zijn genade. En in zijn barmhartigheid. In zijn wijsheid. Er is geen betere koning. En er is geen betere dienst te bedenken dan de dienst van deze koning. En ouderen, bent u al overgegaan in zijn dienst? Amen. We zingen Psalm 84, het tweede en het vijfde vers. Barmhartige God, wij danken u voor uw woord, voor het evangelie. En voor die koning die ons in dat evangelie wordt geopenbaard. Die nog zelfs veel heerlijker is dan Salomo. En dan was die koningin van Scheba al zo verwonderd. Al zo verslagen over wat ze van Salomo gehoord had. Heere, past het ons dan niet om nog veel meer onder de indruk te zijn als we het evangelie mogen horen van die groter dan Salomo, de Heere Jezus Christus, van wie wij vandaag mogen gedenken dat hij aan uw rechterhand een plaats mocht innemen om vandaar alle dingen te gaan regeren, vandaar zijn volk te gaan zegenen, vandaar ze bij de verworven verlossing te beschutten en bewaren. En op die plaats ook gedurig dag en nacht een voorbidder te zijn. Heren, die koningin roemde en prees de zaligheid van de dienaren van die koningen terecht. En nog veel meer zalig zijn zij, die dienaren van Sions koning mogen zijn. Wel gelukzalig die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Doe ons alle verstaan, Heere, hoe nodig deze dingen zijn, hoezeer we ze moeten kennen persoonlijk, hoezeer we in dat werk van Christus geborgen moeten zijn. Buiten hem is geen leven. We kunnen denken van wel en we kunnen het zoeken overal, maar dit is de waarheid. Buiten Jezus is geen leven, maar in hem is leven en zaligheid en gerechtigheid en alles wat een mens voor tijd en eeuwigheid nodig heeft. Heere, laat dat evangelie greep mogen hebben op ons hele bestaan. Zegen dat evangelie ook in deze wereld. Zegen het ook, Heere, als het op allerlei manieren mag worden uitgedragen. En als zaterdag aanstaande op de havendag ook via evangelisatiewerk datzelfde evangelie op een eenvoudige manier aan mensen mag worden doorgegeven en uitgedeeld. Zegen dat, Heere. En geef vrijmoedigheid om van uw naam te getuigen en van deze koning te goed te spreken tot heil van medemensen. Gedenk ons allen, Heren. Gedenk ook die jongelui die met hun begeleiders een verre reis gaan maken vanavond en in de komende dagen in Roemenië zullen zijn. Wilt u ze in uw gunst beveiligen en op uw tijd ook weer in welstand terugbrengen. Maak het wel, Heren, om Jezus wil. Amen. De tweede psalm en daarvan het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer. Zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.